small. Ik heb ook een klein mobile lens liggen. Dat is niet te lang, dus het helpt mij echt hier. Goed. Ja, hoe gaat de actie? Dus dat mensen even een hart kunnen luchten over dat soort zaken. De Kamer vragen SP over agressief voeren. De media, het Winnie-voorstel van Brief. En het voorstel van Kees voor een invoavond. En wat verder ter tafel komt. Dat lijkt mij voldoende. Ja, zullen we daar, willen mensen nog iets toevoegen aan deze punten? Misschien kunnen we even heel kort een voorstel rondje doen, want ik zie een aantal nieuwe gezichten. Ja, zullen we dan maar links bovenin beginnen bij Michel?
Oh, ik sta rechts onder. Hoe mag ik dat? Ik ben Michel, ik huur van, hoe heet het ook alweer, was ooit Algemene Woningbouwvereniging en het is nu stichting, ben ik even kwijt. Ik heb een uitkering, dus ik vind het heel moeilijk om dit allemaal te betalen, hoewel het maar over, het zijn gewoon procenten. En elk bedrag wat je niet hebt, telt mee. En ik voel me gewoon financieel aangetast. En ik vraag me af hoe ze erbij komen om dit soort maatregelen te nemen, terwijl ze rijk genoeg zijn. Dus ik heb echt iets van, kom op minister, doe je nou eens een keer wat je moet doen. Doe iets voor het volk, doe iets voor ons en niet voor de bedrijven.
Ja, duidelijk. En dat is in welke dorp of stad speelt
het? Amsterdam Zuidoost. Ik zou nog een kleine toevoeging. Ik heb een paar neven en nichten, die zijn ergens tussen de 20 en de 30. En die krijgen helemaal te maken met dit probleem. Die kunnen gewoon geen woning huren. Dat lukt ze gewoon niet. Daar hebben ze geen geld voor. Dat is heel merkwaardig. Dus er moet echt heel duidelijk een ander beleid gevoerd gaan worden op woninggebied.
Ja. Willy?
Horen jullie mij?
Ja.
Ik huur van een woningcorporatie die heet Salland Wonen. Ik woon in Rauten, dat is Salland. Dat is westelijk deel van Overijssel. En ik ben al jarenlang bezig om me druk te maken tegen het woonbeleid, wat ik dus zo slecht vind. En ik probeer maar steeds weer opnieuw huurders zover te krijgen dat ze gezamenlijk in actie komen. Dus ben ik ook heel blij met deze actie. Ja, dat was
Kees. Je beweegt niet meer.
Dan stik hem weg. De motorist.
Was ik?
Ja, als je wil.
Nee, ik sta in een heel andere volgorde namelijk hier in dit...
Precies, dat is heel anders.
Oké. Ja, nee, ik huur helemaal niet. Ik woon bij mijn vriendin in, volgens mij. Die heeft een hypotheek. Dus als de relatie verstoord raakt, dan ben ik ook precair. Maar ik heb vroeger wel gekraagd en ondergehuurd en gehuurd in, bij de Alliantie en Dageraad in de Pijp. En ik heb met Abel en anderen de laatste tijd hebben geprobeerd om financialisering van de woningmarkt in Amsterdam en elders... in ieder geval te proberen te begrijpen en een beetje te vertalen voor in gewone taal wat daar gaande is, hoe wat voor processen daar spelen. Dus en vandaar dat ik ook in contact was met allerlei groepen in Amerika die nu actie voeren om te proberen die hele grote woningbedrijven op te laten draaien voor de huur, in ieder geval tijdens de coronaperiode. En dat lijkt me een interessante campagne om te kijken hoe je dat zou kunnen wat je daarvan zou kunnen overnemen in Europa en Nederland. En daar kunnen we het later over hebben. Mm-hmm. En ik woon in Amsterdam.
Stop je door even, Kees? Dan ben ik dat
ja. Even. Ja, doe jij dat maar, want ik weet niet welke volgorde je hanteert.
Oké. Nou, dan gaan we naar links, midden. Hans, heb jij inmiddels geluid?
Dat heb ik.
Ja, heb je.
Ja,
ja, ik heb geluid, ja. Dat zou ik niet zeggen, maar goed. Ja, ik heb geluid. Ik heb gewoon mijn speakers niet aanstaan.
Maar als je bent huurder van Rockville in Amsterdam, toch?
Ja. Ik heb nu één aanmaning. Nee, ik heb één herinnering en twee aanmaningen.
Nee.
Okay.
En nu wacht ik op de eerste incassobureau. Ik weet niet wanneer dat komt.
Dapper?
Ja, ik vind dat niet echt leuk. Maar ik heb wel meer incassobureaus achter me aangehad vanwege huurtoestanden. Alleen ja, toen was ik wat jonger en toen stonden de sociale advocatuur er nog. Dus je kon meteen naar een sociaal advocaat rennen. En dat was bij mij in de buurt een hele goede, dus daar had ik steun aan. En dat bestaat niet meer. Dus nu moet je het zelf oplossen. Met jullie, hoop ik.
Ja, goed komen.
Ja.
Ja, voorlopig maak ik me nog niet echt heel erg ongerust. Want ja, het gaat erom dat je een klein bedrag hebt aan. Nou, niet eens uw achterstand, maar gewoon je huurverhoging die je niet betaalt. Dus ik neem aan dat ze niet zomaar allemaal rare dingen kunnen doen. Daar ga ik vanuit.
Nee, precies. En als jullie liever door naar de WhatsApp-groep, dan zullen we de korte metten mee maken bij Rockville.
Ja.
Ja. Dat moet gebeuren.
In mijn scootmobiel.
Goed, Anita.
Ja, ik ben Anita Koning-De Wijk. Ik huur van Vestia. Ik heb zelf dit jaar geen huurverhoging gehad, maar ik ben wel. Ik steun weer de actie en ik probeer hem hier in de wijk ook verder mee op te zetten. Samen met Fred en Henk. Maar die zijn helaas, zag ik allebei niet, dus vandaar.
Nou, erg eigenlijk goed gezet. Mooi zo. En Seppe.
Hallo, ik ben Seppe. Ik werk aan de Universiteit van Gent als onderzoeker en ik doe onderzoek naar problemen rond huisvesting en stadsontwikkeling in Amsterdam. En ik woonde tot voor kort in Amsterdam, maar ik ben teruggekeerd naar Gent. Wegens de coronacrisis. Ah, en ik ga mijn camera ook uitzetten, want de verbinding is niet super goed.
Oké, okay, ja. En Joyce?
Ja, hallo, ik ben Joyce uit Amsterdam. Ik huur van de Alliantie. Ik ben hier voor het eerst. Ik heb de huurverhoging geweigerd. Niet omdat ik hem niet zou kunnen betalen, al vind ik het wel veel steeds. En zeker in coronatijd. En doe het ook met solidariteit, omdat ik deze actie wilde ondernemen. En ik heb inmiddels ook al diverse herinneringen gehad per brief en nu is ook een sommatie per sms.
Toen waar?
Ik heb op alles niet gereageerd tot nu toe.
Prima.
Ik ben ook benieuwd wat dat betreft hoe verder. Wat ik moet doen, wat ik niet moet doen.
Oké, moeten we daar even kort op inhalen of
doe maar. Even
normaal.
Ik zou de ronde even afmaken en dan op de specifieke gevallen even ingaan.
Ja, oké. Cool. Welkom, Joyce.
Ja, want Tom. Ik woon in Zandam, ik huur van woningbouwcoöperatie ZVA. Ik heb een soort van stuiterinkomen, dus elk jaar is het feest van wat mijn inkomen moet zijn, zeg maar, met die flexcontracten. Dat is wel een probleem al heel lang. En ik had, voordat ik deze actie begon, had ik bezwaar gemaakt tegen scheef wonen. Want de inkomens stuiten dus alle kanten op. Je weet niet hoe je ervoor staat weer, over een paar maanden of over een jaar. En ik steun deze actie omdat ik de hele woningmarkt en eigenlijk hoe het ook fiscaal wordt belast en dergelijke. Ja, ik ben econoom, bedrijfseconoom, studeer ook best wel veel die beleggingsdingetjes. Ik vind hoe de Nederlandse woningmarkt werkt, ik vind het absurd.
Mag ik nog even, dit was ook een rondje met jouw motivatie, begrijp ik. Je hebt het niet verteld.
Wat mijn motivatie is?
Nee, dat begrijp ik voor jou nu. Maar ik heb het mij niet verteld, wat ik zeggen. Die is in het begin eigenlijk uit eigen belang, want mijn huur is inmiddels zo hoog dat het ongeveer de helft van mijn inkomen is. Nou, dat is gewoon te veel. Dus ik kan nauwelijks meer gewoon rondkomen. En ik ben ook graag solidair met acties waar ik achter sta. Dus toen ik van deze actie hoorde, dacht ik, daar doe ik aan mee. Dat is mijn motivatie.
Nou, duidelijk. Logisch en begrijpbaar.
Ja, maar
ik kan ook weer voorstellen. Ik ben ABO, actief vrijwilliger bij Bond Precaire Woonvormen. We hebben inmiddels bijna een dagtaak aan alle zaken en huurders, zeg maar, wat er speelt in Nederland. En daarvoor hebben we een boekje geschreven, eerst het eten dan de huur. Hoe je kan vechten tegen huisuitzettingen, maar ook voor een lagere huur. En de methodes daarvoor zijn huurstaking, maar ook het wijzen van de huurkoping. De actiemethode die willen een aantal mensen kijken uitproberen. Daar is deze actiegroep uit voortgekomen, wij wijzen de huurverhoging. En die steunen wij als bond met kennis, kunde en mankracht en connecties om die huur maar betaalbaar te maken waar het niet is. En dat is wat we allemaal hier bij elkaar brengt, denk ik, voornamelijk. Ja, maar is het niet helemaal op een paar gevallen in te gaan? Want we hebben namelijk een app, een WhatsApp groep. Van mensen uit een soort van kerngroepen die wat meer contact houden met elkaar. En daar hebben we eigenlijk besloten dat de intimidatie die de huurders opsturen, die brieven met van als u nu niet betaalt, schakelen wij een deurwaarde in en zijn de kosten voor u. Dat mogen ze nog helemaal niet sturen, want het is een voorstel en een voorstel mag je wijzen. Wat de huurcommissie heeft vastgesteld dat, dat je het moet betalen, dan moet het ook, dan moet je betalen. Maar eerst dienen zij ook een aangetekende brief, om of je jou eraan herinneren dat we voorstellen gaan. Dan moet je zelf naar de huurcommissie gaan.
Over die aangetekende brief, mag ik daarop ingaan? Die aangetekende brief, dat mijn contact bij mijn woningstichting, die zei van nee hoor, dat staat helemaal niet zo in de voorwaarden. Wie heeft er dan gelijk?
Ik.
Ja, dat denk ik dus ook. Dat denk ik dus ook. Maar dat is een deel van de manier waarop ze dit soort dingen proberen dus. Ja. Mensen trappen daarin.
Het is bluf.
Het is bluf allemaal, precies. Ja.
En het is aan de ene kant bluf, aan de andere kant onwetendheid. Want mijn ervaring is dat corporatiemedewerkers eigenlijk jaar in jaar uit dingen doen wat de helft van de waarheid is.
Ja.
Ze vertellen datgene wat ze graag willen hebben, hoe je het doet, volgens hun boekje.
Ja.
Maar ze kennen de wet gewoon niet.
Nee, dat was mijn indruk ook. Ja.
Ze hebben een slecht lerend vermogen, want ook al hebben ze het uiteindelijk wel begrepen op enig jaar, het jaar erop gaan ze, maken ze precies dezelfde fout.
Ja, helptest die volgens het script werd.
Ja, dus ja. Ik heb al heel vaak gewoon de mensen verwezen naar de website van de Rijksoverheid of het huurcommissie, en dan staat het eigenlijk met zoveel.
Staat het gewoon, hè? Precies, dus denk ik.
Ik zou zeggen van,
Als corporatiemedewerkers iets roepen van het mag niet of het kan niet, dan denk ik, droom lekker verder. Ik hoor wel van u.
Ja.
Doe al niks.
Ja. Okay.
Bij elke reactie, als het een aanhaling, een herinnering is of zo, ik zou zeggen, stop het in het dossier. Doe verder niks, niet reageren. Laat maar komen.
Ja.
Het enige wat zij, ik blijf het herhalen, het enige wat zij moeten doen is of u een aangetekende brief sturen. En dat mag nog een maand tot 1 oktober. En als ze dat niet voor 1 oktober gedaan hebben, dan gaat de huurverhoging van 1 juli gewoon niet door. Want dan hebben ze gewoon het niet formeel genoeg aangezegd. En als zij daar werk van maken, gaan ze nat. Dus het beste is gewoon niks doen. Dat geeft er veel succes.
Als er incassobureaus beginnen,
wat zeg je?
Ook als er incassobureaus gaan werken.
Een incassobureau die op een gegeven moment bij jou aan de stoep, bij jou contact op zou nemen, ik zou dan even contact met of Abel of mij of zo opnemen, want dan gaan we hun even vertellen dat ze eigenlijk bij de verkeerde partij zijn. Ze moeten niet het incassobureau naar ons sturen, wij moeten eigenlijk het incassobureau naar hun sturen.
Ja, maar het probleem is natuurlijk, als die incassobureau komt, dan komen ze vaak ook met agenten, met politie, met macht.
Nee. Een kantbureau is geen deurwaarder.
Een
kantbureau is alleen maar dreigen.
Ja, verschil.
Je is eerst een herinnering, tweede herinnering, een aanmaning, sommeren. Allemaal vrouwenkeul. Angst, bangmakerij.
Ja.
Niet op ingaan, laat ze maar gewoon komen.
Oké, duidelijk.
En de reden waarom het gebeurt is onkunde en allemaal automatisch vervaardigde brieven. Er is niet iemand op de afdeling in kassa die weet dat u die brief gehad hebt met die vervelende tekst. Vooral rustig blijven, lekker slapen en zeggen van ik wacht rustig af in mijn woning.
Ja.
Wat wel belangrijk is, is van de aanval is de beste verdediging, om Amsterdamse uitspraak erbij te betrekken, hoewel ik geen AFC ben. Ze intimideren jou met die brief, maar je kan het ook als een spiegel gebruiken. Namelijk, die brief naar stop@gmail.com en anonimiseer je personalia. En dan gooien wij het op Twitter, dat is een soort van open jeu, waar je ook kan posten richting verhuurders, en dat doen we dan namens de actiegroep. Dat hebben we een aantal keer gedaan. Bijvoorbeeld die 4 brieven bij de Allianz, de KEI, Vestia en Horstel. En dat heeft geleid tot kamervragen. Dus corporaties kunnen je intimideren, maar ze zijn feitelijk een eigen ruimte aan het zien voor je. Dus het is ook een cadeautje wat wij uit kunnen pakken voor de campagne, om aandacht te vragen voor onze zaak. Ja, nogmaals, die bedoelen het niet. Maar dat is niet de realiteit.
Noem dat het rest nog is?
Stop de huurverhoging. Het knieuw. Wat doen we maar net op? Even kijken.
Ah, gewoon waar ik me mee loop van krijg. Dat het is.
Ja,
okay. Oké.
En als het nou eenmaal 1 oktober is geweest, moeten we dan doen? Dan moeten we nog steeds negeren. Maar kan zo'n verhuurder dan nog naar de huurcommissie stappen, of is die dan gewoon te laat? Willy, dat weet jij wel.
Ja, er zijn verschillende trajecten. Het traject waar wij nu mee bezig zijn is eigenlijk het voorgestelde huurverhoging gewoon niet betalen, geen bezwaarschrift indienen. Geen brieven gaan schrijven, kost er ook moeite, moeten we al niet doen. De huurverhoging niet betalen is formeel volgens de wet gewoon weigeren. Of in ieder geval niet akkoord gaan met het voorstel. Je kunt het weigeren noemen, maar je kunt ook gewoon zeggen van nou, ik moet er nog eens over denken.
Ja.
Dan hou je het gewoon laagdrempelig. Wat Adam net recht zei, van wat ik dus zeg, is wat ik tegen de individuele huurders zeg. Niks doen, niet reageren, laat de corporatie maar aan de bal. Laat ze maar komen. Vaak doen ze het fout en dat is alleen maar in het voordeel. En hoe langer we wachten, het meest in het voordeel. Want als ze dus gewoon geen aangetekende brief sturen voor 1 oktober, zijn ze gewoon te laat en gaat de huurverhoging per 1 juli gewoon niet door. En dan kan er twee dingen gebeuren. Of ze komen erachter en gaan nu alsnog een brief sturen met een andere datum van ingang. Niet 1 juli, maar bijvoorbeeld 1 december of 1 januari. En als ze dat winnen, hè, dat nieuwe voorstel, dan zou dus die huurverhoging dan per 1 januari in kunnen gaan. En dan mogen ze volgend jaar op 1 juli opnieuw weer de huurverhoging maken. Want dan is het een soort inhaalverhoging. Dat is de ene kant van het verhaal. Wat mij al een paar keer is overkomen, dat ze weer zaten te slapen. En dat ze tegen mij hebben gezegd, ja Willy, je hebt het weer voor elkaar. Volgend jaar op 1 juli gaan we het opnieuw proberen. Nou, maar dan zijn we een half jaar verder en zijn we weer door de wisseling van de wacht weer andere medewerkers die het systeem niet kennen. En zo kan ik elk jaar gewoon eigenlijk op dezelfde uur blijven zitten. Okay. Het enige wat ik doe, is gewoon automatisch de incasso stopzetten, zelf elke maand de huur die ik maar overmaak, en voor de verder rest moet ik genieten van mijn woning. En ik heb zo weinig mogelijk contact met de verhuurder.
Oké. Okay.
Duidelijk.
Maar, dat 1 oktober, die deadline,
ja.
Dat betekent dat, dat je huur hebt geweigerd tot zeg maar die 1 oktober. Omdat als je geen aangetekende brief krijgt, dat ze te laat zijn. Maar kunnen ze wel zeg maar tussendoor behalve? Kan dat?
Ik bedoel, ik vind het heel goed dat wij als actiemiddel weigeren gebruiken. En dan moeten wij ook in de collectieve zin ook zo blijven benoemen. Maar u weigert niks. U
bent niet akkoord.
U bent niet akkoord gegaan met een voorstel. En als ik een voorstel krijg en ik ga er niet op in, dan hebben wij geen overeenstemming. Dan kan ik ook niks weigeren, bij wijze van spreken. Ik weiger niks.
Dan moeten we weglaten.
Nee, dat moeten we niet weglaten, want dat is voor de actie wel. Ja, je moet gewoon het besef hebben van individueel moet je je koest houden. En collectief moeten wij gewoon de toon roeren.
Oké.
Okay. En dus collectief zeggen wij van allemaal dreigbrieven sturen. En wij weigeren daarom de huurverhoging. En de corporatie gaat ons als gevolg daarvan eigenlijk de. Want wij voeren actie en daarom moeten we het weigeren. Maar formeel volgens de wet weigeren wij niks.
Want er is een alleen niet akkoord gegaan.
We zijn alleen niet akkoord gegaan met het voorstel.
Oké. Okay. Nou, hoe lang ben jij dan al niet akkoord gegaan met het voorstel? Al jaren?
Dat is al jaren zo het geval.
En krijg je nooit gewoon niet meer mee?
Ja, kijk, soms dan zijn er ook jaren bij dat het me niet lukt. Hè. Ik bedoel, maar elke keer is er weer eentje. Ik laat ze elke keer maar weer op kool. Kijk, want zij moeten elke keer weer tot de ontdekking komen dat die automatisch vervaardigde brieven, dat daar een paar huurders tussen zitten die dat eigenlijk bewust doen.
Ja.
En dan zeggen zij, ja, meneer Willy, die strooit zand in de raderen. Ik zeg, nou, krijg je het ook in de gaten. Ja. Ik zeg, van, nou, als me die mogelijkheid geboden wordt, dan mag ik daar graag gebruik van. En zeker als het ook al in de wet staat. Want ik doe helemaal niet iets wat niet mag. Ik doe gewoon wat in de wet staat. Ja. Ik maak gewoon gebruik van de wet die mij die mogelijkheid biedt.
Ja. Snap het.
Maar heeft zo'n brief niet hetzelfde als wat de belasting ook doet? De belasting stuurt jou ook altijd namens de inspecteur schrijven en het is niet ondertekend, want vervaardigd in een geautomatiseerd proces. Zo rechtsgeldig.
Ja, klopt, maar dat is vaak geen voorstel.
Nee, dat klopt. Dat is juist ja, dat
het is ja. Toch een.
Snap wat je bedoelt. Ja.
Nee, dus ik zou daar dan wel op reageren.
Ja, dat weet ik. Ja, oké, duidelijk.
Als ik heel even mag nog. Als je niks doet en de datum van 1 oktober is voorbij, dan heeft de verhuurder zijn wettelijk recht om de huurverhoging per 1 juli te innen verspeeld. Dan moeten zij dus opnieuw bedenken wat ze gaan doen. Dat kunnen ze dus doen door je nieuw voorstel te sturen met een latere datum. En die latere datum moet altijd minimaal 2 maanden voor de ingang zijn. Dus als ze het na 1 oktober doen, kunnen ze het op zijn vroegst voorstellen per 1 december. Of als het per 1 november is, per 1 januari. Dus altijd moeten er 2 maanden tussen zitten.
En weer aangetekend?
Als ze slim zijn, zouden ze alle huurders voor in eind mei, waarin iedereen die huurverhogingsbrief krijgt, aangetekend versturen. Maar ze letten een beetje op de kleintjes. Ze doen ze niet, ze sturen gewoon iedereen een brief. En ik denk, nou, ik heb, jullie zeggen dat je een brief hebt verstuurd. Ja, ik zeg, van nou, die heb ik nooit gezien. Nee. Waar is die brief dan?
En dat kun je bij de tweede verhouding ook doen, dat bedoel ik.
Ja, ja. Dus zij moeten, die aangetekende brief is nodig, dat staat in de wet. Waarom? Om mensen die de brief op de een of andere reden niet gekregen hebben, de een of andere manier niet gekregen hebben, dat de verhuurder dan nog een herstelmogelijkheid om de huurverhoging aan te zeggen. Maar dat moeten ze dan wel aangetekend doen, want zij moeten bij de huurcommissie kunnen aantonen met een dus brief van de, van de post, precies, waarin zij dus aantonen deze brief is aangeboden.
Ja.
Nou, dan. Wil nog, ja, nog een vraag. Jij zegt dat er een tussentijdse huurverhoging mogelijk is, maar is gereguleerde woningen mogen die niet maar één keer per jaar worden, de huur worden verhoogd?
Bij sommige zaken mag de huur, kijk, normaal is het gewoon één keer per 12 maanden.
Ja.
Maar als er gewoon door een procedure ergens loopt, en dan mag je tussentijds, kan dat ook. Want dan is het niet twee keer in een jaar, dan is het eigenlijk een herstel van wat ze dus op 1 juli niet hebben voor elkaar gekregen.
Hm.
En dan loopt dit, want anders zou het betekenen, als je gewoon de huurverhoging per 1 juli of 1 januari zou gaan, dat jouw huurverhoging dan voortaan elk jaar op 1 januari zou gaan. Nee, je valt elke keer terug op 1 juli als er een wettelijke mogelijkheid is om de huurverhoging een keer tussentijds te verhogen. En die mogelijkheid is er. Gebeurt op zich vrij weinig, denk ik.
Ja.
En ik ben een keer op het kantoor geroepen in augustus, een paar jaar geleden, om door een medewerker om mij uit te leggen hoe de wet is, waarom ik eigenlijk moest betalen. Ik zei van ja, ik betaal gewoon niet. En dan ben ik weer naar huis gegaan. En toen kwamen ze dus in oktober naar mij toe met de brief van ja, jullie hebben gewoon vergeten u weer aan tegen de brief te sturen. Dit jaar geen huurverhoging, volgend jaar 1 juli gaan we het niet even voor doorstellen.
Oké.
Joyce, nog een vraag. Oh, je staat gemute. Kan je het nog een keer proberen?
Ja, nu horen jullie mij, hè?
Ja.
Oké, sorry. Ik ben een beetje in de war geraakt over het aangetekende en het niet akkoord gaan met de huurverhoging. Dus eigenlijk is het zo dat als zij vanaf het begin, voor 1 mei, meteen een aangetekende brief zouden sturen, dan moet je meteen naar de huurcommissie om dit akkoord te gaan.
Nee, ja en nee, want als je de aangetekende brief krijgt, dan moet je formeel in de benen komen en dan, moet je formeel gaan reageren. En dat kan dus eigenlijk, kijk, als die aangetekend, ik heb die situatie nog niet meegekregen, want er is geen enkele verhuurder die dat voor 1 mei doet. Maar in de theorie zou het kunnen zijn, als je dan de huur, kijk, je hebt een voorstel gekregen, aangetekend, maar nog steeds een voorstel. Dus als jij gewoon op dat aangetekende brief niet akkoord gaat met het voorstel, dan moet de verhuurder binnen 6 weken na 1 juli, het zal dan rond 30 augustus zijn, naar de huurcommissie stappen. Maar wat dat is dan de procedure als je gewoon niet reageert voor 1 juli? Als je de huurverhoging gewoon niet betaalt, dat merken ze pas in de loop van juli en augustus. En dan heeft de verhuurder de tijd tot 1 oktober. Het is ontzettend ingewikkeld. Ik heb de ervaring dat iedereen die ik het al een paar keer heb uitverteld, later toch nog zegt, ja, maar hoe zit dat? Dus dat is heel begrijpelijk. Ik vroeg me af en toe een grammofoonplaat, ik vind het niet erg, ik blijf het gewoon herhalen. Ik probeer de mensen ook de teksten te laten zien waar het staat. Het belangrijkste is, de huurverhoging niet betalen, automatische incasso als die bestond eigenlijk altijd opzeggen, alle huur blijven betalen, de huurverhoging opzij zetten en wachten tot er een aangetekende brief komt. Zolang als er geen aangetekende brief komt, hoef je in feite niks te doen.
Nee, dat snapte ik wel. Ik was gewoon even benieuwd, is nou mijn verhaal, ik heb de huurverhogingsvoorstel nooit gehad? Of is mijn verhaal, ik heb die wel gehad, maar die was niet aangetekend en ik ben niet akkoord?
Ja, dat is dan feitelijk het verhaal. Maar dat moet je ook niet eens tegen de verhuurder te zeggen. Want heel veel huurders, die hebben vaak het idee dat ze gewoon, ze krijgen een brief of een aanmaning en dan gaan ze reageren. maar reageren betekent dat je dus de brief gezien hebt.
Dat moet je niet doen. Is er even een tussenvraag, want de techniek achter de urologen is echt complex en toch wel onzichtelijk, maar dat staat voor het meeste deel in het stappenblok. Als je vragen hebt, kan je mede naar kopsurologen.com. En dan, en het is niet zo, er zijn een aantal nieuwe mensen bij. Wanneer die ook in een chatgroep opgenomen worden, want daar zijn huurders die helpen elkaar bij dit soort feestvragen en vragen. En dat is ja, dat geven mensen gewoon direct heel veel aan elkaar. En dat is iets nuttiger als het exacte antwoord formuleren op elke situatie. Wil jij dat gebruiken of niet zelf?
Nee, ik niet. Ik niet, want ik boycott WhatsApp en Facebook en zo, dus dat doe ik niet. Maar als er een andere vorm zou zijn, wel. Dus bijvoorbeeld dat die actie die gevoerd gaat worden als de minister van Volkshuisvesting iets gaat doen, dan ben ik erbij bij de demonstratie. Dat wil wel, maar niet via je WhatsApp groepen, dat nee.
Joyce,
lijkt
dat ook niet?
Ja, ik zou hem verder uitspreken voor Signal, maar vooruit WhatsApp wil ik dan ook wel doen.
Ja, ja precies, er zijn alternatieven. Klopt.
Ja, met WCW zitten we al op Signal, maar voor deze groep hebben we voor WhatsApp gekozen.
Oké. Okay.
Ja. Maar kan jij anders jouw nummer delen hierdoor? Dan kan ik je toevoegen aan die groep als je dat wilt.
Ja, ik mail jou.
Oké, prima. Nou, voor mij kunnen we dan afvolgen punt.
Ik wil één ding los, een ander punt even aanstippen. Er werd net gezegd betaalbaar. Ik word altijd een beetje onpasselijk van het woord betaalbaar, want dat zegt de minister en de verhuurders. Ik zeg altijd betaalbaar en vervolgens vroegen ze de huur. Dus het woord betaalbaar is gewoon een heel leeg containerbegrip wat niks voorstelt. En ik denk ook dat ik ook wel eens af en toe de vraag zou willen hebben, hoe gaan jullie al om met het woord als het woord betaalbaar gebruiken? Daar hoef ik nu geen antwoord op, maar ik zou wel graag eens een keer, wat zou een goede strategie zijn om dat woord betaalbaar eens een keer onderuit te schoffelen, als gewoon een doekje voor het bloemen om je toch een huurverhoging. Want ik bedoel, al die zelfde woorden van al die woordencorporaties, we hebben de huurverhoging verhoogd omdat we de huren betaalbaar hebben kunnen houden. Ik denk van, nou, dank je feestelijk.
Ja. Nee, dat is gewoon waar.
Daar een beetje bij mij ging, gaan voor mij de handen niet voor op elkaar.
Nou, laten we even teruggaan op dit goede discussie, maar even naar de agenda.
Ja.
Kamervragen SP over agressieve huurders. Nou, kijk, we willen natuurlijk allemaal dat de huur betaalbaar wordt. En daarom wijzen wij huurverhoging. En een idee wat rondgaat is misschien is het handig om voor 5 jaar de huur te bevriezen. Om te zorgen dat het 5 jaar niet boven wordt, omdat het dan weer een beetje in betaalbaarheid terechtkomt. Maar goed, over die kamervragen, ik zal ze even delen. Die waren per e-mail al gedeeld met iedereen. Nou, dat is dan ook de succes van deze actie toen. Wij hebben niet geaccepteerd wat de overheid wilde en verhuurden, daar gaan wijzigen. En we laten ons ook niet intimideren. En doordat we dat hebben aangekaart op Twitter, ik zal ook dat linkje even sturen naar de tweet met al die bedrijfsbrieven. En nogmaals, zo kan je namelijk die intimidatie omkeren naar een aanval. En nu moet de minister met antwoorden komen. Heeft iedereen die vragen gelezen, die kamervragen, moeten we die nog behandelen? Of geloven we dat wel? Of is er, ja.
Waar kan je die lezen, Abel?
Ik sta nu in de chat. Het is wel even een lijstje. Mijn vader vragen geworden. Maar ja, kortom, alles huurders die. Het is eigenlijk een vraag aan de minister. Wat gaat het om een huur te bevriezen? Maar meer specifiek, hoe gaat u ervoor zorgen dat huurders niet meer geïntimideerd worden met door robots en drijfbrieven?
artikel.
Ja, dat is wat er gebeurt.
Waar wij recht door een robot. Is dat maatwerk? Is maatwerk, is intimidatie maatwerk wat zij geloven? Zijn er nog vragen over? Of willen mensen hier iets mee? Of wat we gewoon af wat de minister moet doen?
Als er een vraag wordt gesteld over betaalbaarheid, spreken we dan bijvoorbeeld over 25% van het inkomen of een derde van het besteedbaar inkomen? Snap je? Betaalbaarheid is een rekbaar begrip, maar als je gegeven moment zeg maar de helft van je inkomen, van je besteedbaar inkomen kwijt bent aan de huur, dan vind ik het niet meer betaalbaar in mijn.
Nee,
maar als het een derde is, dan kan ik het nog wel leiden. Weet je wel, dan kan ik zeggen, nou, ik kan ermee akkoord gaan. Maar dat kan voor andere mensen die veel krapper zitten in hun inkomen, daar toch wel heel veel moeite mee hebben.
Ja.
Zie je, ik heb Tom zijn hand.
Goed.
Al heel lang. Dus ik mag Tom spreken.
Ja, ik vind eigenlijk, wat ik eigenlijk het rare vind, sociale huur, is dat eigenlijk een probleem.
Tom.
Je microfoon doet het nog. Nu niet meer.
Ik denk dat Tom de batterij even op is.
Ja, maar.
Hij komt zo wel weer terug.
Wie wil je wat zeggen?
Vaak vergeleken wordt is de huurquote of de woonquote. Ik zou gewoon graag willen spreken van wat vinden wij eigenlijk als gemeente, als samenleving, een voor woonlasten, meer als huur, maar ik ook voor een koper kunnen gelden, een percentage van je inkomen. Wat je zou moeten betalen voor wonen en alles wat erbij komt, gas, licht en water, hè, ook de andere voorzieningen.
Ja, precies.
En daar zou je gewoon een percentage voor moeten stellen. Nou, en ik heb ergens in de vragen, misschien van de vragen van de SP, maar ook ergens anders iets van het nieuwbut gezien, dat wij gewoon daar fors boven zitten en het nieuwbut eigenlijk iets lagers voorstelt.
Mm-hmm.
En wat ik dus gewoon eigenlijk zou willen bepleiten, dat we gewoon moeten proberen dat de huurstijgen de komende jaren teruggaan, of in ieder geval richting wat het nieuwbut voorstelt aan wat zij acceptabel vinden. Of dat acceptabel is, daar ga ik eigenlijk geen discussie om. Het gaat er alleen maar om dat je dan een externe iemand hebt waarvan jij zegt van nou, het zou goed zijn dat je niet naar die lagere quote, lager cijfer zou gaan, dat er een dalende lijn wordt ingezet.
Hoe onafhankelijk is het nieuwbut?
Precies, dat wou ik ook vragen.
Als ik gebruik iedereen die gewoon argumenten gebruikt die ik zou kunnen gebruiken om mijn doel te kunnen halen.
Mm-hmm.
Want het nieuwbut heeft nu een. Kijk, er wordt uit onderzoek gebleken van wat de woonlastenquote is van kopers en van huurders.
Mm-hmm.
Daar zitten de huurders er ver boven. De huurders betalen een veel groter deel van hun inkomen aan huur, als kopers aan de DNT. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar dat komt omdat ze een veel hoger salaris hebben. Ik zeg, ja, dank je de koekoek. Het feit dat, ja, bedoel, dat kan ik, dat, die redenering, daar kan ik geen boterham van, meer van eten, als ik gewoon zo weinig inkomen heb. En dat was anders eigenlijk de helft van mijn inkomen aan de huur moet betalen. Dan houdt ze gewoon per maand te weinig over en dan is de maand nog niet voorbij, maar het geld is al wel op.
Ja,
ja,
het is niet alleen huur wat je moet betalen.
Nee,
het
is ook gas, licht en water, verzekeringen, andere dingen die gewoon nodig zijn om gewoon, wat ze altijd zeggen, deel te kunnen nemen naar de samenleving. Nou, dat wordt voor de huur bijna onmogelijk gemaakt.
Ja.
Klopt.
Ja. Ik wil over die dingen niet voorstellen.
Tom
is terug.
Tom is back in town.
Tom.
Spreek.
Ja, het probleem vind ik met de huidige sociale huur, vind ik, is dat
De sociale huur moet er eigenlijk zijn voor iedereen die uitgesloten is van de markt. Maar ondertussen zijn de wachtlijsten dermate lang en is de hele woningmarkt gewoon vastgelopen. En daarom wordt nu gezegd, ja, sociale huurders zijn de profiteur, dus daar moet je gewoon een flink huurpoging krijgen. Dat is een beetje wat gebeurd. En daar irriteer ik me mateloos aan. En dan wordt er gezegd, wat is betaalbaar? Ja, wat betaalbaar is, je ziet dat de laagste inkomen dat die nog verder naar beneden gegroeid worden. Dus dat uitkeringen echt de basis, zeg maar, van het bestaan, zeg maar, dat die nog verder naar beneden geschroefd worden en dat ondertussen de lasten verder omhoog gaan. En ik ben bang gewoon dat de komende tijd, ja, laat ik het zo zeggen, centrale banken die drukken flink bij qua geld, zeg maar, dat de vrij nog harder gepakt worden. Want ja, kijk eens hoe hard die woningmarkt stijgt, want ja, iedereen is zijn huis aan het beleggen. Dat is wat er nu gebeurt. En daar ben ik gewoon al veel op tegen. En dat gaan de laagste inkomens in de samenleving en ook de middenklasse. Want op een gegeven moment werden ze maar even een huurtoeslag ingevoerd. Omdat het dan weer betaalbaar was. Ja, dat pak je ook gelijk. De hele middenklasse pak je daarmee.
Mm-hmm.
En dan zeggen ze vervolgens, dat werkt ook niet. Dus wat zeggen ze vervolgens? Of vervolgens zetten ze een kerk in op van je mag niet meer dan dit verdienen. En die verlaagt niet vervolgens. En daar ben ik gewoon heel boos over. Want dat is gewoon, we zorgen dat de hele middenklasse en de hele onderklasse helemaal tot de kaart wordt geperst.
Dus geen basisinkomen?
Nou ja, ik vind een basisinkomen, daar ben ik niet helemaal voorstander van. Maar ik ben, kijk, bijvoorbeeld bijstand, je ziet gewoon dat de touwtjes wel heel erg hard worden aangetrokken bij de bijstand op dit moment.
Ja, daarom.
En de andere uitkeringen ook. Je ziet gewoon elke keer reflex van, oh, het is crisis. Nou, dan wordt er echt bij de WW weer wat aangepakt, wordt de bijstand weer wat afgepakt, arbeidsongeschikten worden weer even aangepakt. En ondertussen worden de fiscale voordelen voor woningbezitters, met name schenkingen, heffenissen. Dat is beter om het dermate extreem. Ja, als jij gewoon een goede erfenis hebt, je belegt het goed, dan, laat ik het zo zeggen, en de rest werkt zich voor ongeluk. Ja, je geboorte bepaalt eigenlijk al hoe rijk je gaat worden in Nederland. Welkom in Nederland.
Dat is helemaal verkeerd.
Nou ja, hard werken moet lonen, maar als jij VVD hoort, dan je ziet de maatregelen, dan denk je van, nou ja, je kan beter gewoon erven en voor de rest alles goed beleggen en een huis kopen. En dat is een beetje de PVD-methodiek. Dus hard werken loont absoluut niet.
Ja, goed beleggen, dat is ook iets aparts hoor. Want ik heb ergens zo ongeveer 10 jaar geleden 2500 euro belegd. En dat is inmiddels 1600 euro.
Kijk, als jij dermate veel geld hebt en je hebt vermogensadviseurs. En je hebt ook nog een aantal huisjes aan en die verhuren vervolgens. Dan wordt het heel erg leuk. En dat is zeker in de buurt.
Zeker als je Olinder dan als minister hebt van Nederlandse staat en Stef Blok, hè? Ook zo.
Ja, dat was jij. Ja,
die is ermee begonnen in 13 jaar.
Ik ga de discussie even terug naar de betaalbare
brengen. Ja.
Er zijn wat discussies over geweest en we hebben er ook wat teksten over geschreven. En daarom wil ik een voorstel doen voor een standpuntbepaling. Ik kan al een beetje dicht na geven over hun opvraag. En het staat hier in het chat dat het standpunt van mij een kan worden van maximaal 34% aan woonlast. En plus gaan van het gedicht is die maatbaar voor de nieuwe.
34% van wat? Abo?
Ja, van het inkomen van je inkomen.
Ja, maar besteedbaar, bruto net wel, dat soort dingen.
Altijd bruto.
Altijd bruto.
Ja. Het feit is dat het heel normaal als de 38% nou ja, het gemiddelde van Nederlands huur is al ver boven de norm. En dat resulteert dus in 800.000 tot een miljoen mensen die in de shit zitten.
Ja.
En daarom het voorstel om de huur te bevriezen, net als we in Berlijn hebben aangekondigd, maar hier kan je dat niet op technisch niveau regelen. Nou, het zou kunnen, maar op een andere manier. Om nog een beetje
kunnen bevriezen. Is dat een beetje een richtlijn waar mensen zeggen, ja, hoe kunnen we vinden? In principe kan iedereen het hier wel eens wijzen of gewoon wat reden dan ook, maar dat zou misschien iets van een richting kunnen zijn voor de actie.
Mag ik over de huurtoeslag? Stellen mensen ook soms vragen als ze de huurverhoging weigeren of dat gevolgen heeft voor de huurtoeslag?
Dat ja, kan je. Voor blijven, weet
je wel. Ja, of zo. Ja.
Ja, ik vind het wel een goed voorstel om te zorgen dat de huur inderdaad naar beneden gaat en dat die ook op een normaal niveau blijft. Kijk, we moeten niet alleen aan ons denken, we moeten ook aan die generaties na ons denken. Hoe komen die aan geld als ze inderdaad alleen nog maar werken? Dan redden ze dat niet. Dus die mensen hebben recht straks ook weer op een woning. Dus ik denk dat je dan een volkshuisvestingpolitiek toe moet, die samenwerkt met de demografische voorspellingen en ervoor zorgt dat mensen dus inderdaad kunnen wonen tegen normale prijzen. En of dat nou 25% of 35% is, dat is een beetje koffiedik kijken. Dat is natuurlijk moeilijk om vast te leggen.
Ik vind 34% zoals de ABO dat voorstelt best veel.
Ja,
als dat van de inkomen.
Het is ook een maximum, hè? Maar mag ik even daarop wijzen? Kijk, dit soort is een indicatie van het maximaal wat toegestaan zou mogen worden. Dat wil helemaal niet zeggen dat het gemiddelde wordt.
Okay.
Maar zo wordt het wel vaak vertaald. Dus het kan best zijn dat je maar 20% van je inkomen aan woonlasten kwijt bent.
Ja.
Dat vroeger normaal was, hè?
Ja.
1 dag werken per week voor je pensioen en 1 dag voor je woonkosten.
Ja.
En van de rest moest je dan leven en op vakantie en weet ik veel.
Mm-hmm.
Ja, maar
dat één dag is per week. We zijn met dat percentage eerlijk gezegd.
Dat zeg
maar als je het hebt over bevriezen, dan kom je er niet. Want als je naar die 33% wil, voor mij persoonlijk, dan moet men weer omlaag.
Ja, dat moet ook, dat vind ik ook.
Ja.
Moet gewoon omlaag.
Ja. Die moet gewoon zakken. En die zijn juist omhoog gegaan met die stomme punten van Bommer.
Mm-hmm.
Dat is toen gebeurd en daardoor zijn al die huren zo achterlijk hoog geworden.
Ja. Ik heb even een bruggetje naar een ander onderwerp. Zonder een specifieke percentage erop te plakken, wil iedereen op huur minstens 5% minder van het besteedbaar inkomen wordt. Dus dat is, ja, kortom, maar moet zeker 10% of laag. Maar,
ja, als je naar 33% wil, dan zou mijn huur gewoon een heel stuk omlaag moeten.
Ja, precies. Alleen, het is wel lastig. We willen dat ook collectief doen. Dus, niet voor iedereen een individuele huur, maar dat is ook geen liberaal vrij. Misschien is het wat verder uit te werken. En ik kan maar steeds, vanuit een voorstel, over hoe pakken huurdersverenigingen in Amerika aan? We hebben ook met de bond een huurstaking gesteund, waarbij mensen helemaal geen huur betaalden en daar protesties voor hebben afgedwongen. Dat is een stuk radicaler op deze actie. Alleen, ja, dat sluit dan ook weer, is ook weer niet toegankelijk voor iedereen. Dus, over die diversiteit aan tactieken die je zou toe kunnen passen om een lagere woonlast af te dwingen, collectief of individueel, daar wil Kees een info-avond over. Okay.
Ja, ik had een artikel over de Amerikaanse aanpak had ik vertaald en toen dacht ik van, nou, misschien is dat leuk ook voor dit weiger de huurverhoging collectief om iets mee te doen. Nou zijn er natuurlijk hele grote verschillen tussen de situatie in de Verenigde Staten en in Europa of in Nederland.
Mm-hmm.
Al was het maar dat daar bijvoorbeeld die corporaties nauwelijks bestaan en die stellen zich heel anders op dan die, zoals zij dat noemen, financialized landlords waar zij mee te maken hebben. Maar toch, ze spelen hier ook en je kan je afvragen of die corporaties niet ook steeds meer commerciële verhuurders zijn geworden. Die enorme vermogens opgepot hebben. En ik denk, in de Verenigde Staten zie je dat ze duidelijk een verschil maken tussen de situatie op de lange termijn en een eerlijke huisvestingssituatie creëren en nu de coronacrisis en hoe je daarmee omgaat. En het voorstel wat ze nu gelanceerd hebben, dat is door heel veel verenigingen van arme huurders, vooral zwarte, in zwarte wijken eigenlijk, in New York, wordt dat gedragen, dus dat is best een brede campagne, is om tijdens de coronacrisis geen huur te hoeven te betalen. En de kosten die moeten afgewendeld worden op de huisbazen. Want die hebben enorme vermogens opgebouwd. Nou, dat is natuurlijk super radicaal. En ze weten ook dat ze dat helemaal niet gaan halen. Maar als je het zo stelt, en dat zou voor de Nederlandse situatie ook gelden, dan is een veel voorzichtigere campagne, die wordt al veel aanvaardbaarder. Het wordt veel makkelijker om minder radicale eisen er dan door te krijgen.
Ja, precies. Eerst hoge eisen stellen.
Ja, je moet ze hoog inzetten. En wat ook leuk is, ik heb een aantal campagnes gevolgd, niet alleen die in de Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk en in Duitsland en in Spanje, waar ze eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Dus zeg, tijdens de crisis geen ontruimingen, ook geen opschorting van huurkosten, want dan zadel je mensen alleen maar op met schulden. Er moeten gewoon drastische kwijtscheldingen komen. Ja, en het zou het onderzoeken waard zijn. Ik wil het niet meteen gaan lopen roepen en zo, want daar heb je ook weinig aan. Maar het zou de moeite waard zijn om daar eens een keer een avond over te bomen. Over hoe je dat zou kunnen vertalen naar een Nederlandse situatie. En als de mensen zin hebben om mee te helpen, dan kunnen we zoiets organiseren. Online of in een zaaltje en dat je dan ook online eraan deel kan nemen of wat voor vorm dan ook. En er zijn contacten met die mensen in Amerika en in Spanje. En we hebben ook hier in Nederland contact met mensen die de economische kant van de zaak wel goed onder de knie hebben. Dus die zouden daar ook een verhaal over kunnen vertellen. Ja, dat is het eigenlijk in een notendop.
Het is wel best lastig als je dit gaat internationaliseren. Dat het groter wordt, maar dan ook onoverzichtelijk en de situaties maar gedeeltelijk vergelijkbaar zijn, zoals je al stelde in de Verenigde Staten en Nederland. Totaal andere historie, hoe de prijzen zijn opgebouwd en hoe die huisvesting plaatsvindt. En dat lijkt mij eigenlijk verwarrend. Ik vind het wel interessant te horen hoe dat gaat, maar ik zou het toch liever voor voorlopig concentreren op. Het is al complex genoeg, Nederland.
Ja, nee, maar het is ook niet het voorstel om een gezamenlijke campagne internationaal te gaan doen, hoor. Het is gewoon om een keer een avond of een dag in te zoomen op de aanpak, de veel radicalere aanpak die in andere landen geprobeerd wordt. En of je daar elementen van af kan halen. Want er zijn heel veel verschillen, maar er zijn ook steeds grotere overeenkomsten. Hè. Dezelfde spelers, die zie je nu overal. Dat zijn gewoon internationale bedrijven. Dat is CBRE en Blackstone en weet ik veel wat. Die onze steden nu aan het binnenzeilen zijn. Vonovia uit Duitsland. Die gaat nu ook massaal in Nederland investeren. Dus je krijgt er sowieso mee te maken. En je moet het een beetje vergelijken met arbeidsproblematiek. En dat mensen op een gegeven moment bedacht hebben, als er multinationals bestaan, moeten arbeiders zich ook internationaal verbinden. Om iets tegen te kunnen doen. Maar het is zeker niet bedoeld om daar onze campagne aan te verbinden of zo. Het is gewoon puur ter informatie.
Kees, het is ook zo dat al het geld wat door die grote maatschappijen bij de mensen wordt weggehaald, zoals wij, gewoon de burgers, dan kunnen we het niet aan andere dingen uitgeven. Dus economisch is het ook interessant om mensen besteedbare inkomen zo ruim te houden dat ze bij de bakker slagen en de groenteboer gewoon hun spullen kunnen kopen voor kwaliteit. Dus al het geld wordt weggezogen door die grote investeerders die daar zitten. Dat is nooit goed voor de economie.
Nee, dat is het verhaal dat die Vonovia-huurders berekend hebben. Dat zo gauw je bij een beursgenoteerd bedrijf ondergebracht wordt, dan gaat er een groot gedeelte van de huuropbrengsten, die verdwijnt in de vorm van dividenden. En bij Vonovia is dat al meer dan een kwart van je huur. Die verdwijnt gewoon in de zakken van de aandeelhouders. Ja. En terwijl dat vroeger toch nog enigszins voor onderhoud en weet ik veel wat, of lokaal Huiseigenaren waren toen veel kleinschaliger. Er waren niet noodzakelijk beter, maar het geld verdween niet over de grens naar belastingparadijzen toen. En dat is wat er nu gaande is. Nee. En natuurlijk nog niet bij de corporaties, hoewel ook die steeds meer beleggen op die manier. Ja, sorry.
Nou, ik wil er nog even wat aan toevoegen in die zin dat ook op het moment dat jij je boodschappen bij een supermarkt doet en je betaalt, of je dat nou cash of met een creditcard of met je pinpas doet, dan verdwijnt dat geld uit de lokale economie, maar ergens heel erg anders. Op het moment dat jij je pinpas er doorheen haalt, is het bij wijze van spreken in New York op de beurs. Dat zijn dingen die je kunt voorkomen en ook moet voorkomen volgens mij. Dus ik ben heel erg voorstander om alle actie die over huur gaat ook te koppelen aan economie, aan milieutechnisch beter omgaan met onze omgeving, noem maar op. Bundelen, absoluut. Maar de vraag is inderdaad, dat ben ik weer met die andere meneer eens, dat je dan ook mensen gaan afhaken omdat die dat niet zien zitten. Die willen gewoon puur, hey, hallo, minder huur. Dan heb ik al genoeg. Die willen niet meer dan dat, zeg maar. Dus, en dat is wel een punt, denk ik, waar je rekening mee kan houden.
Daar moet je mee oppassen, maar het kan ook andersom werken, dat mensen dat hele praktische cijfers achter de comma campagne voeren of zo, daar ook af en toe zat zijn en een groter verhaal erachter willen zien van dat het een situatie op kan leveren die structureel, laten we zeggen, rechtvaardiger is.
Ja, daar
en daar past dit verhaal dan in.
Ja, helemaal mee eens.
Dus je moet een goede balans
vinden. Ja. Ik doe graag mee in zo'n gesprek.
Die mensen die een aantal maanden geleden bij Juno aan de Kei in de kaarten zijn begonnen, dat was in Amsterdam. Ik heb er niet, we hebben af en toe wat mensen in de kerk. Ik had daar niet bovenop. Maar ik hoorde vandaag, van de week in de vergadering, dat ze toch concessies hebben gedaan en in de kaarten zijn gekomen in bepaalde gevallen. Dus het kan wel zijn. Wat ook kan, er zijn nu sociale rijkdommen, maar Den Haag natuurlijk betaalt 400 euro te veel voor een sociale huurwoning die in de vrije sector werd gehuurd. En die maken een proces bij de huurcommissie ervan. En ondertussen wordt een tijdelijk contract opgezegd. Die mensen die gaan morgen hebben een actiebijeenkomst gepland. Bij Orange Capital Partners op de stoep. En Hart van Nederland komt met ons mee. En we gaan er eens even verhaal halen. En het lijkt er al op dat ze door de knietjes gaan, Orange Capital Partners.
Okay.
Omdat we helemaal geen zin in hebben dat conflict om mensen op elkaar te zetten. Dus mijn punt is, hoog inzet, dat kan nut hebben. En, ja, met een, zoals Ant ook aangaf, een huurbevriezing is niet, niet genoeg. Dus misschien kunnen we in combinatie met de acties voor huurbevriezing ook specifieke campagnes ontwikkelen voor huurders of groepen huurders die echt huurverlaging willen hebben. Anita bijvoorbeeld ook, die betaalt 70% van de gezinsinkomen aan de huur. Misschien kunnen we in zulke gevallen ook zeggen van we gaan wat agressievere methodes inzetten. Namelijk, we kondigen gewoon een huurweigering, een huurstaking aan. En we zijn met z'n allen solidair naar degene die dat doet. En wij zorgen dat die huurder zich goed houdt, anders zullen we met z'n allen flink in een tonnetje moeten zetten.
Ik zou graag zo'n bijeenkomst eens een keer bij willen wonen, want als je al ziet hoe moeilijk het is al om huurders gewoon te organiseren, omdat er best veel angst onder huurders leeft om wettelijk toegestaan acties te voeren, dan is het juist al moeilijker om nog verder te gaan. Waar ik op zich eigenlijk best voorstander zou zijn, gewoon eens een maand of twee helemaal geen huur te betalen. Ik denk dat dan de verhuurders wel in de binnen gaan komen. Alleen, ik voorzie niet dat grote groepen huurders dat zullen doen. En als het maar een enkeling is, ja, dan word je gewoon koud gestookt. Dan heeft dat in mijn beleving niet 1, 2, 3 zin. Dus ik ben heel benieuwd naar de ervaringen in andere landen, hoe ze het daar hebben opgepakt. En ja, wat daar ook eventueel de resultaten van zijn. Want ik zou daar graag voor een andere, wat andere vorm kiezen. Maar ik kijk altijd gewoon zo van, verhuurders zijn maar voor twee dingen gevoelig. Slechte publiciteit en geen inkomsten. Nou, als ik ze daarmee kan helpen, dan is in feite voor mij elke actie geoorloofd. Maar